Ja, ik vind het zelf erg speciaal. Pim van Duin is gewoon hier. Hij is helemaal niet dood. Ik heb zojuist die melding gekregen van de redactie. En nou ja, hij zit nu in de studio speciaal hierheen gekomen voor dit programma Play natuurlijk. Pim, nou, ik kan me nog steeds niet geloven, maar hoe is het met u?
Het gaat met mij uitstekend. Na 5 jaar, wat wilt u? Ik sta niet meer in de belangstelling. Ik bedoel, mijn gedachtegoed en wat ik vind en wat ik heb losgemaakt leeft nog altijd onder de Nederlandse bevolking. Maar dat gaat geheel buiten mij om, dat weet u. Ik ben dood. En de meeste mensen hebben zich daarbij neergelegd en ik ook.
Ja, dat snap ik. Maar dan vraag ik me toch nog iets af. Het is precies zo 5 jaar geleden. U zei het al, er gebeurde iets waar u zelf bang was of had voor gewaarschuwd. Ja, het gebeurde. Wat weet u nog van die dag? De dag, de D-Day, zo kan ik het dan noemen.
Nou, het liep tegen het einde van de verkiezingen zo. U weet, het was 15 mei, hadden we de verkiezingen. En het was een hell of a job, die verkiezingsperiode. Waarbij je van God naar her reed. En die dag was heel verwarrend. Ik had niet eens tijd om te lunchen. Ik was 's morgens in Rotterdam geweest en 's middags in Breda. En toen nog even naar die NOS op dat Mediapark. Nou, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En nee, s'avonds nog naar Leeuwarden. Dat hebben we niet gehaald. U weet waarom.
Ja.
En die hele dag was voor mij vrij hectisch. Ik heb op een benzinepomp bij de A27 bij Utrecht nog een bounty gekocht. Want ik had een compleet lege maag. Dus dat, ja, dat was voor mij eigenlijk net iets te veel.
Te veel, ja. Oké. Okay. En dat moment van de aanslag. U komt het gebouw uit van 3FM samen met een DJ. Ik weet even niet welke. Volgens mij iets van Giel Belen. Of die zat er nu bij toen. Herinnert u zich dat ene moment nog, de aanslag?
Dat weet ik. Ik had er natuurlijk wel rekening mee gehouden. En zeker na 16 maart, de verkiezingen in Rotterdam. Toen is iedereen toch wel bang geworden. Met name groeperingen, zoals ik ze noem, de linkse kerk. Die hadden voorzien dat eventueel de landelijke verkiezingen ook enorm succesvol zouden zijn. Nou, toen ben ik wel geschrokken. Dreigementen namen ook toe. Ik heb er nooit in geloofd, weet u, omdat wij niet in zo'n land leven. Hè. Sinds Willem van Oranje en de Gebroeders de Wit hadden wij nooit een politieke moord gehad. En ja, nu werd het ineens heel duidelijk en de dreigementen werden steeds concreter. Ja. Maar ik heb er wel rekening mee gehouden, maar op het moment dat je ervoor staat en je kijkt in de loop van zo'n pistool, mm-hmm, en er komt zo'n jongen op je af, een beetje schichtig, ja, met zo'n petje op en een plastic tasje had hij bij zich. En ik dacht, nou, misschien een handtekening of een boek, weet ik veel. Nou, dat handtasje gaat open, richt de pistool. En nou, toen was het raak.
Ja, het is erg. Ik snap niet. Ja, gelukkig heeft hij het wel overleefd en zo. Daar ben ik nu hartstikke blij om. Maar waarom heeft u ervoor gekozen na die aanslag te stoppen met de politiek? Dat vraag ik me af.
Nou, weet u, het heeft ook te maken met het feit dat het was een eenzame strijd. En ik leefde ook wel in volstrekte eenzaamheid door die enorme druk. Ik kon in mijn stad Rotterdam niet eens meer veilig over straat. Nou, beeld u zich eens in hoe dat moet zijn als je toch van zo'n stad houdt. Ja. En je wilt gewoon een boodschap doen naar de bakker of de slager. Ja. Nou, dat heeft me beangstigd. En het was aan één kant ook een bevrijding voor me.
Oké, dat snap ik. Na de aanslag heeft u toen de chaos en ophef, die ontstond eigenlijk als het ware meegekregen. Want u was net dood. En heeft u dat dan nog meegekregen?
Ja, had ik zeker meegekregen, heb ik meegekregen. Al moet ik u zeggen dat ik versteld stond van de enorme aandacht die het heeft opgeleverd. Zo'n uitvaartplechtigheid. Ik heb ooit eens gezegd tegen mijn moeder, ik was nog kind, en Paus Pius de 23e overleed. En die werd begraven natuurlijk in Rome. Met die enorme massa's mensen die daar stonden. En die belangstelling voor zo'n paus, dat vond ik zo indrukwekkend. Toen zei ik tegen mijn moeder, ik wil ook paus worden. Want dan wil ik zo'n begrafenis. Maar goed, dat is niet voor mij weggelegd.
Ja, dat is niet voor u weggelegd. En u weet waarom. Maar goed, ja, maar u heeft het uiteraard toch gekregen. Hè? Iedereen die bij u stond toen u begraven werd. Maar goed, ja, gelukkig bent u dus niet dood. En daar ben ik echt zeer tevreden over. U heeft dus een groot hart. Maar goed, het was wel recht in uw hart, maar goed. Na die vijf jaar, heeft u toen weer interesse gekregen om weer terug te keren, als het ware in de politiek?
Nee, geen sprake van. Als ik word afgeschoten, dan is blijkbaar een individu of een beweging of een stroming wil heel graag dat ik van het podium verdwijn. En zoiets laat je maar één keer gebeuren. Je bent dood en er is ruim 2000 jaar geleden is er ook iemand om het leven gebracht. Daar wachten ze ook al ruim 2000 jaar op. Nou, die komt ook niet volgens mijn visie, hoewel ik toch gelovig ben. Ik ben katholiek, zoals u weet.
Ja.
Maar die komen echt niet terug. Eenmaal afgeschoten, altijd afgeschoten. Zo is het en niet anders.
Nou, bedankt voor uw interview. Ik dank u om hierheen te zijn gekomen naar Nederland. Ik wens u weer veel plezier in uw vakantieland waar u uw eigen huis heeft. Bedankt en tot ziens.